In Jacobus hoofdstuk 1 waren wij terecht bij vers 21 en 22. Waar staat: daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Waar de apostel over spreekt in dit schriftgedeelte is aan de ene kant dat God niet degene is die ons leidt in verzoeking. Zou in strijd zijn trouwens met de inhoud van het Onze Vader. Verzoeking komt niet van boven, beproeving komt niet van boven. Alle goede gaven komt van boven. Dat was het gedeelte vanaf vers 12 ongeveer. Aan de andere kant, wat God geeft is namelijk eeuwig leven. Alle goede gaven heet het, vers 17. Alle volmaakte giften is afkomstig van de Vader der lichten. Met andere woorden, wat God geeft is licht. Dus, want dat staat er dan, dat is samenvattend die goede gade. En licht is onder andere leven, maar ook wijsheid, verlichting. En daarna komt die prachtige zin van vers 18, naar zijn wil. Dat is niet naar de wil des vlees, niet naar de wil des mans of wat het maar was in Johannes 1, vers 12. Of waar het maar staat precies. Hier staat precies hetzelfde. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nieuwere vertalingen zullen wel hebben geboren doen worden. Of zoiets. Ik zit daar niet mee. Hij heeft ons nieuw leven geschonken. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. Maar woord, dat is dat licht uit het voorgaande vers uiteraard. En het is ook wat Petrus schrijft in 1 Petrus 1, als hij zegt dat wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Kortom, je vindt diezelfde gedachte ook op andere plaatsen. Het is dezelfde waarheid. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, met als doel dat wij zouden zijn eerstelingen zijn schepselen. Ik heb je uitgelegd, dacht ik tenminste, dat eerstelingen in de praktijk hetzelfde is als eerstgeborenen. Alleen eerstgeborenen, dat kan je nou eenmaal niet zeggen zo. In het Grieks niet, maar in het Nederlands ook niet. Over dingen die niet geboren worden, maar gewoon uit de grond omhoog komen, om zo te zeggen. In de Oost, dan heten het eerstelingen, maar het is volstrekt hetzelfde. En in het Hebreeuws is het ook gewoon hetzelfde woord in de praktijk. Hè? Eerstgeborenen zijn een schepselen, rijmend op, laten we zeggen, Hebreeën hoofdstuk 12. Wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. En anders komt het wel overeen met dat hij ons als zijn kinderen tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Want dat is eerstgeboren. Of dat hij ons maakt tot koningen en priesters. Wat trouwens in 1 Petrus 1 ook beschreven wordt. Of is het 1 Petrus 2 is dat inmiddels. Maar ik hoop dat u de draad even oppakt, hè. God is niet degene die ons betroeft, hoewel er hele volkstammen zijn die dat denken. Die hebben ook het woord proefgebod uitgevonden. Dat zijn geboden die nergens anders toedienen dan om ons ik zocht nog naar een net woord, maar dank u wel, zuster, om ons te laten struikelen. Ja, dat is volstrekt onbijbels begrip. Maar vooruit, hij doet dat niet. Hij geeft ons licht, leven, woord, wijsheid. Met als consequentie, en wat ik daar allemaal van besproken heb, weet ik niet meer. Maar dan staat er zo dan, want dat is dan de consequentie. Het vervolg, dan wel gevolg. Zo dan, mijn geliefde broeders, en iedere mens zij ras om te horen en traag om te spreken, U begrijpt dat, dat is het verhaal van dat je niet zoveel tot God moet spreken, je moet naar hem luisteren. Bekende verhaal. Van de week zei nog iemand tegen me. Ik heb gehoord dat, het gebed in het leven van een gelovige heel belangrijk is. Wat zeg je dan? Ja, zuster, ja. Dan zeg ik, ja, dat is het ook. Maar dan moet je dan ook nog bij bedenken dat het begrip gebed in de Bijbel nog heel wat meer is dan alleen tot God spreken. Het is leven in afhankelijkheid van hem en daarmee ook in zijn dienst. Dan heb je het vragende en het aanbiddende gebed in één keer. Het is een leven dat aan hem toegewijd is. Dat is de betekenis van gebed in de brede zin van het woord. En verder leert de Bijbel zelf in de Prediker bijvoorbeeld, maar het staat er hierbij geloof ik, in, onder vers 19 is een verwijzing naar Prediker 5 vers 1... Daar staan die dingen precies. Heb ik die besproken met u vorige keer? Ik dacht het. Nee, niet eens. Echt niet. Oh. Nou ja, daar staat dat in ieder geval wel. Dat men als men, ik geloof dat dat 4 het laatste gedeelte is van het hoofdstuk, zo uit het hoofd even snel. Daar staat dat men als men tot God nadert, of tot het huis Gods nadert, en dus tot de, gaat offeren, dan. Dan staat er, nou ja, dat doet elke gek. Dat staat er. Dat staat er. Der zotten of slachtoffer brengen of zo. Dat staat er. Dat doet elke gek. Dat is religie eigenlijk. Maar zij het liever nabij om te horen. Dat slaat terug op de inzettingen onder Mozes, waarbij de Heer zei, ik woon in het heilige der heiligen op de ark des verbonds, op het verzoendeksel tussen de cherubim, en vandaar zal ik tot u spreken. En niet vandaar zal ik u zult offers in ontvangst nemen. Dat staat er niet. He? Vandaar zal ik tot u spreken. En hoofdstuk 5, dat zijn de volgende versen daar, dus die sluiten daarop aan. En die zeggen, laat uw woorden weinig zijn. Afgezien daarvan in Matthäus. Hè? Hebben jullie dat opgeschreven? Daar heb ik het dus over gehad. Oké, dan weten we dat. Matthäus 6, daar staat ook dat de Heer zegt, als je bidt, laat uw woorden weinig zijn. Want de heidenen denken dat je met veelheid van woorden, kortom, populair gezegd met lange gebeden, je God ergens toe kan brengen. Maar laat uw woorden weinig zijn. Kort. En dan volgt dan dat onze Vader met leidt ons niet in verzoeking. En dan ben je weer helemaal terug in Jacobus hoofdstuk 1 dus. Men zou naar God luisteren. Dat is het probleem. En genadig genoeg in de zogeheten zielzorg geldt nog altijd ongeveer het idee dat als je in de problemen zit en vragen hebt, moet je maar veel bidden. En ik denk altijd dat ik in mijn Bijbel andersom lees. Dat je beter veel kunt luisteren naar de Heer, dat scheelt een stuk. En dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Afgezien daarvan, wij moesten naar school. En ik weet dat het nu wat anders is. Maar wij moesten naar school en de hele dag onze mond houden. En luisteren. Dat bleek ook een effectieve manier om zo snel mogelijk door dat systeem heen te komen. Maar ik slikte de bijvoeglijke naamwoord in, hè? Goed. Nou ja, tot dan maar weer. Dus in ieder mens zijn ras om te horen en traag om te spreken. Traag tot toorn. Want spreken tot God komt dikwijls voort uit toorn. Men maakt zich boos over de toestand in de wereld in het algemeen en het eigen leven in het bijzonder. En als er dan een God is, waarom doet u er niks aan? En dat soort dingen weer in de staat. Dat werkt allemaal niet. De toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. En dus, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, daar kun je dus min of meer voor kiezen. Nou, min of meer had ik niet mogen zeggen. Daar kun je voor kiezen. Dat lees je ook op talloze plaatsen. U weet wel, Colossense 3, dood dan, vers 5. Uw leden die op de aarde zijn. En dat gaat niet over kerkleden, maar het gaat over. Of een of andere vereniging. Maar het gaat over de dingen uit je eigen leven. Vervang het maar door delen dan, dat is hetzelfde woord. Dood dan uw delen die op de aarde zijn. En een paar versen verder, vers 8 staat, daarom leg dan af, aangaande de oude mens de vorige wandeling, doet dan uit, Colossense 3 vers 9, want het oude leven, alles wat erbij hoort, wordt men geacht uit te kunnen leggen. Je kunt ervoor kiezen. En wij in Nederland zeker, want ik heb mij ooit laten wijsmaken door meneer Bomans, die niet voor niks Godfried heette, dat wij in het Nederlands zeker 60 uitdrukkingen hebben. Hij had een lijstje. Zeker 60 uitdrukkingen hadden voor mijn tante op een houtvlot. Amahula, ja. Die. Verzint u ze maar. Rijen van die dingen. Nette, meer of meer nette en wat minder nette uitdrukkingen. Maar vooruit maar weer. Zo van, het zal mij toch een worst wezen. Ja, ja, broeder, ik ken ze allemaal. Ja, maar dat is een levenshouding. Misschien wordt het als asociaal beschouwd. Maar dat is het waarschijnlijk ook. Maar ja, per slot van rekening, deze wereld is de onze niet. En we moeten leren die dingen naast ons neer te leggen. En ik heb het niet over de wereld met een grote hoofdletter ervoor. Maar gewoon ook ons eigen wereldje. Ons van, dat van onze oude mens. Want waar het om gaat, is dat oude leven, ach, natuurlijk is het kwetsbaar en reageert het dan ook heftig. Maar wij hebben nieuw leven ontvangen. En we zijn burgers van een, hoe staat het in Filippenzen? Wij hebben een hemelsburgerschap, dus onze wandel zou in de hemel zijn. En wat het maar was, enzovoort. Om dat soort dingen gaat het. En men zou het dus gewoon afleggen. De Bijbel zegt dat gewoon glashard. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Velen denken dan meteen aan allerlei specifieke zonden enzovoorts. En of je die zo makkelijk kunt afleggen, weet ik niet. Maar je zou je moeten realiseren, en ik hoop niet dat je nou boos wordt, maar je zou je toch realiseren dat die grote overvloed van boosheid nou ook niet meteen moet toegewezen worden aan u of mij. Hè? Dat wil zeggen, wij zijn maar kleine mensen, dat stelt allemaal zoveel niet voor. Wij denken dat het veel voorstelt. Hè? Omdat wij denken dat wij zelf veel voorstellen. Maar een zondaar meer of minder in de wereld, dat maakt echt niet zoveel uit, hoor. Waar het om gaat is dat wij primair van doen hebben, hier ook in dit soort uitdrukkingen, met de wereld in het algemeen, de zienlijke dingen die beheerst worden door de vergankelijkheid, om zo te zeggen. Ik heb hem uit 2 Korinthe 4. Waar staat dat wij hebben altijd goede moed en wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig en de dingen die men ziet zijn tijdelijk en de gedaante deze wereld gaat voorbij en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, die hele oude wereld, die ligt in de macht van de duivel. Dat is, of je dat nou kunt, of je dat nou constateert of niet, maar de wereld wordt geregeerd door Allah. In de praktijk. Dus ja, dat is onze wereld niet en dat zou je afleggen. Ik ken mensen die, dat zijn die, ik kan nooit op die naam komen, Die zijn altijd op zoek naar complottheorieën. Of ze zijn niet op zoek, maar ze kennen er een heleboel. De complottheorieën in de wereld en zo. Dat het allemaal zo erg is. En dan zeg ik, ja, dat weet ik, dat is ook zo. En het zal mij... Hoe was die uitdrukking ook alweer? Het zal mij toch geen worst wezen. Want als u me nou vertelt dat de wereld geregeerd wordt door Satan... dan zeg ik, ja, dat weet ik al jaren. Dat komt vooral omdat het in de Bijbel staat. En als je daarnaast ook nog constateert... dan dan klopt dat helemaal precies. En dat is dan het eind van het verhaal. En de prediking van het evangelie is immers de oproep om te komen uit. Dat weet je, de prediker... is de uitroeper. Hij roept uit. Misschien wel met tweemaal uit, hè? Met dank aan Ton Hermans. Maar goed, tweemaal uit. Hij roept uit, maar hij roept ons uit deze wereld. Dat is wat het is, hè? En de gemeente is een gemeente van... Nou, de gemeente... Ja, uitverkoren, hè? Maar de gemeente heet Ecclesia... Dat wil zeggen, de uitgeroepenen. Dat u dat vooral hebt, hè? Iemand roept ons en hij roept ons uit deze wereld. Dat is de evangelieprediking. Dus ja, die wereld, dat is nou eenmaal... het rijk van Satan tot op heden. Om die reden verwachten wij ook de wederkomst van Christus. Let maar eens op, de mensen die in de praktijk denken... of ze een officieel leren, heeft er niks mee te maken, helaas. Maar de mensen die denken dat de wereld door God geregeerd wordt... en dat hij heeft alle dingen in de hand en doet... en zijn wegen zijn dan uiteraard ook ondoorgrondelijk. Maar degenen die denken dat in deze wereld vandaag... dat koninkrijk Gods is of gebouwd wordt of wat dan ook maar... die hebben gewoonlijk niet de minste idee... over de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. Zijn ze allemaal kwijt. Logisch. Maar ja, de Bijbel leert dat deze wereld geregeerd wordt door God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, of hoe je hem heten mag. En dat pas in de toekomst, ook in feite, een eind gemaakt zal worden aan zijn heerschappij. En dat is waarna wij dus uitzien. En dat is wat Paulus schreef in, 2 Korinthe 4... over wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want deze dingen die men ziet, die gaan voorbij. Van mijn part Romeinen 6. Heel de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, aan de ledigheid enzovoort. En wij zijn dus in hopen zalig geworden. En daar gaat het om, hè. En wat deze wereld betreft, dat zal men dus gewoon afleggen. En dat kan dus, hè. Laat maar gaan. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ontvangt met zachtmoed. Let op dat je nooit leest dat men zou strijden tegen die vuiligheid en overvloed van boosheid. De enige schriftplaats die men voor dat doel nog gevonden heeft, is in Hebreeën hoofdstuk. Even nadenken. Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat dat wij nog niet voldoende gestreden hebben tegen de zonde? Staat daar. Ik zal hem even... Dus maar een paar bladzijden terug. Eén. Terug. Vers 4. Hebreeën 12, vers 4. Gij hebt nog tot den bloede toen niet tegengestaan... strijdende tegen de zonde... Maar voor dus de enige schriftplaats die men heeft... voor de rest staat er gewoon afleggen die handel. Voor dood houden. Want ja... de oude mens is nou eenmaal dood... en daar strijd je dus niet tegen. Die kun je hooguit nog afleggen... met een aardige woordspeling in het Nederlands. Maar... je stapt er gewoon overheen, hè? Over een lijk. Sorry, maar... hoe zeggen ze iets anders? Hè? Daar vecht je niet tegen. En als je het wel doet, ben je... kan je beter naar, naar Spanje verhuizen, naar La Mancha. Ja, drink wel door, drink wel door. Komt wel een keer. Cultuur. Nou goed. En wat betreft dat strijden tegen de zonde in 1 Korinthe 12 vers 4... binnen het verband van dit hoofdstuk zeker hoeft er geen twijfel over te bestaan dat hier onder de zonde verstaan wordt ongeloof. Want dat is het gewoonlijk. Dat is het thema trouwens van heel de Hebreeënbrief. Dat is ook wel eens aardig om eens een keer te vermelden. Met name in de Hebreeënbrief is zonde enkelvoud de zonde van ongeloof. Dat kun je meteen zien aan het einde van hoofdstuk 3 in elk geval. Omdat daar gezegd wordt dat de Israëlieten in de tijd het beloofde land niet binnen konden gaan vanwege dat zij gezondigd hadden, vers 17, ik zeg het nu kort, hè. Vanwege dat zij gezondigd hadden, vers 17, dan wel, zij waren ongehoorzaam geweest, vers 18, dan wel, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, vers 19. Onthoud dat, hè, de laatste drie versen van Hebreeën hoofdstuk 3. En in die drie versen worden drie verschillende termen gebruikt ter aanduiding van een struikelblok. Wat was het waardoor ze het beloofde land niet binnen konden? Namelijk, ze hadden gezondigd, ze waren ongehoorzaam, namelijk ze waren ongelovig. En over dat geloof gaat het, een ongeloof. En het probleem van Israël was dus dat ze niet vertrouwden op het woord van God. En het belemmerde hen om de beloofde zegeningen in ontvangst te nemen. En dat alles binnen het kader van de Hebreeënbrief, mark my words, wil zeggen dat het meer specifiek hier in Hebreeën gaat over het ongeloof in dat nieuwe verbond met een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de algemene strekking van de brief, dat staat in alle handboeken, is dat het geschreven is tegen de judaïserende werking binnen de eerste christenen. Dat heet judaïserend, zo noemen ze dat. Maar het betekent gewoon, zij wilden zich onder de wet houden, dan wel onder de wet stellen. Maar ja, de meeste lui die commentaar geschreven hebben, willen dat ook. Dus daarom noemen ze het judaïserend. Hè? Daar komt de term vandaan, zuster. Ja, die dingen zijn allemaal historisch bepaald. Als je dat één keer doorhebt, wordt het allemaal een heel stuk makkelijker. Maar goed, gaat om christenen die wilden vasthouden aan de Mosaïsche wet. En de Hebreeënbrief noemt dat ongeloof. Men zou namelijk geloven in dat nieuwe verbond, in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en daardoor ingaan. In het nieuwe verbond, in de hemel zelf. Toch? Tot de troon der genade en wat het maar was. Ongeloof dus. En daarna lezen wij in de praktische toepassing van de brief, dat is dan vanaf hoofdstuk 12 feitelijk. Dan lezen wij dus, gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen
ongeloof.
Ja, als je niet, ja, precies, ja. Als je niet oplet, roep ik altijd, dan heb je er niks aan. Tegen ongeloof, wat dacht u dan dat het over ging? Je bent inmiddels in hoofdstuk 12 van die brief, je moet weten waar het over gaat. Die paar versen volgen op hoofdstuk 11, die rij van zogeheten geloofshelden. Dus wat zou nou ongeloof zijn? Wat zou nou zonde zijn? Ongeloof, dan mis je het doel, zal ik maar zeggen. Dan mis je dat nieuwe verbond. En bovendien, je mag het niet missen, je moet het niet missen. Want leven uit geloof, wat is de uitdrukking dan weer uit het einde van hoofdstuk 10 van Hebreeën, brengt ons inderdaad bij zo'n stelling. En daar gaat een flink stuk, nou ja, de rest eigenlijk van Hebreeën hoofdstuk 12 over. En daarmee zijn we toch weer in Jacobus 1. bladzijde omslaan. Want wij zouden worden eerstelingen, was de bedoeling. En voor het doel zouden we afleggen, vers 21, alle veiligheid en overvloed van boosheid. En in plaats daarvan ontvangen met zachtmoedigheid het woord. Soms denk ik, want ik ben altijd geneigd die dingen enigszins van de verkeerde kant te zeggen. Maar soms denk ik dat men juist daarom zo aan het vechten is tegen alle complotten, dan wel tegen de heerschappij van Satan, om dan niet het woord van God zelf te hoeven ontvangen, hetgeen onze zielen zou zalig maken. Let maar op. Het is altijd, waar zijn we als christenen tegen? Wat moeten we bestrijden? Waar moeten we voor waken? En al dat soort dingen meer. En het blijkt in de praktijk dat men niet de minste idee heeft van wat de Bijbel ons leert. En dat ook niet belangrijk vindt. Het gaat altijd om de vijand. Er zijn hele sites op internet. Dat is makkelijk genoeg te vinden trouwens. Je vult gewoon mijn naam in en dan vind je het. Er zijn heel wat sites op internet die blijken alleen maar tot doel te hebben om allerlei dwaalleren te bestrijden. Echt waar. Alleen maar tegen. Dan vinden ze vanzelf wel wat. He? Nou ja. Maar het heeft geen enkele zin. Het christelijk leven komt tot stand doordat men het woord van God ontvangt. Niet doordat men het woord van de duivel bestrijdt. Afgezien daarvan, we hebben nog een aardige gelijkenis. Die heet de gelijkenis van het onkruid. Waarin gezegd wordt dat het zaad van de tegenstander, daar moet je niks van aantrekken, dat komt in de oogst wel. Toch? Nou ja. Het gaat om Bijbelse waarheid. En voor zover ik me te verzet tegen onbijbelse leer, is dat omdat ik nou helemaal ruimte moet maken voor Bijbelse waarheid. Hè? Het heeft geen zin te knokken tegen een leer van drie eenigheid als er niet voor in de plaats komt dat wat de Bijbel wel leert over de Godheid en over de persoon van de Heer Jezus Christus. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Maar daar zit het probleem. Maar de staat ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dat kan uw zielen zalig maken. Soms, ik ben altijd wat voorzichtig en soms ook wel wat sarcastisch misschien. Dan denk ik, ik zou het vertalen met het welk uw zielen zou kunnen zalig maken. Dan wordt het iets twijfelachtiger. maar fundamenteel verandert dan niks, hè? Ik bedoel, er is maar één ding wat uw ziel kan zalig maken, dat is het woord van God. Nou is hopelijk algemeen bekend dat wij zalig worden doordat wij wedergeboren worden uit dat woord der waarheid, uit vers 18, uit het onvergankelijke woord van God. Maar het probleem van dit vers is dat strikt genomen, en je moet die wel even goed lezen, dat dit gezegd wordt tot degene die al wedergeboren zijn uit het woord der waarheid, van wie wij dan, omdat wij klassiek evangelisch zijn, van wie wij geloven dat die lui ons alles zijn. Toch? Wij zijn tot geloof gekomen, zijn wedergeboren, zijn we toch zalig of niet? Nou ja, er zijn hele volkstammen, ook van christelijke signatuur, die dat ook ontkennen. Want het gaat zomaar niet, dat weet u, hè? Om een heleboel redenen die ze erbij bedenken. En ze hebben inderdaad enige bijbelteksten daarvoor, al was maar deze. En er zijn er nog een paar. Omdat daarin toch op zijn minst gesuggereerd wordt, dan wel geïmpliceerd dat ook wij die al tot geloof zijn gekomen, daarna toch blijkbaar zalig moeten worden. Dan wel ons moeten uitstrekken om alsnog het eeuwig leven te ontvangen. Mocht die te moeilijk zijn, heeft men de variant bedacht dat wij ons best moeten doen om, om de zaligheid als zodanig, het eeuwig leven, vast te houden. Want je zou het nog eens kunnen verliezen. Dat soort dingen. Het probleem daarachter is een heel eenvoudige. Dat is gelegen in de menselijke ervaring. Wij zijn tot geloof gekomen, maar is dat zeker? Ben je een kind van God? Ik zal het nog anders zeggen. In de praktijk, hoewel het eigenlijk theorie is, maar in de praktijk heerst het idee dat godsdienst, en men vervangt het gemakshalve tegenwoordig door het woord geloof, maar Allah. Maar dat godsdienst in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, een zaak is van emotie, van ervaring, van beleving. Bevinding, dat is een term die in sommige kringen ook gebruikt wordt. Oude Nederlands, men is daar orthodox, schijnt het. Of althans traditioneel. Maar let me op, het is altijd een persoonlijke zaak. Dat is de algemene gedachte ook onder atheïsten, zal ik maar zeggen. Degenen die helemaal niks geloven, ze vinden het prima als jij gelooft, maar je moet het natuurlijk wel voor jezelf houden, want geloven ze persoonlijke zaken, ze gunnen je het ook. En zolang je het maar niks van laat merken dat je een gelovige bent en het alleen maar innerlijke emotiebeleving is, vinden ze het prima voor je, zeggen ze ook. Ze vinden het tegelijkertijd oerstom, maar zolang jij dat, sneu, ja. Mooi woord, ja. Ja, maar daarnaast maakt ze verder niks uit. Oh, dat is fijn voor je. Ben je er gelukkig mee? Ja, oké. En er zijn anderen die eigenlijk ook wel willen, maar die zeggen dan, maar het overkomt me niet. Want het moet je gegeven worden. Dat is een hele oude. En men zoekt naar allerlei hulpmiddelen. Vroeger, nee, nog steeds gebruikt men daarvoor ook drugs. Om iets te beleven. LSD, weet je wel, en hoe de spullen allemaal heet. Ik heb er geen verstand van. Maar om in een roest te geraken en zo. In een baan volgens. Na bepaalde normen word je dan hartstikke gek. Want dan leef je in een baan. En dan ben je dus waanzinnig. Maar anderen noemen dat een religieuze ervaring. Hè? En je hebt ook nog kringen waarin ze beweren dat je juist niets moet ervaren. Ze noemen dat mediteren. De een maakt je vol, de ander maakt je leeg. Maar als je maar iets geks beleefd hebt, en dat gekke, dat is dan religie. Dat is de algemene gedachte. Ik heb het voor u nagezocht vorige week bij Jung. Dus de, hè? Ja, de Jung, die. Inderdaad, ik denk, we moeten toch eens even nakijken waar Owen heel steeds over heeft. Jung. Nou, inderdaad, het gaat daarover. Het gaat over de innerlijke beleving enzovoort. Dan is die naar op zoek, die psycholoog, die kijken bij de mens naar binnen. En dan kan je niet voorbij het religieuze in de mens enzovoort. En dat is dan weer het goddelijke in de mens. Of hoe dat maar heet mag allemaal. En het gaat allemaal over inwendig en intern enzovoort, hè. En dat stellen wij dus vast en wij vragen onszelf, ja, wij zijn wel kinderen, God, maar beleef ik dat ook? Voel ik dat ook? Nee, wij evangelisten zijn groot gebracht. Wij. We zijn nog met z'n tweeën, mijn broer en ik, maar wij leren dat de Bijbel zegt, of dat Paulus zegt, wij weten, wij, en nergens, wij voelen, of zo. Hè? Het is enigszins gechargeerd, denk ik, maar ja, het is wel zo. Wij weten. Daar leven uit. Wij weten wat God gezegd heeft. Wij weten wat God beloofd heeft. En, wij weten wat wij geloven. En wij weten wat wij verkondigen. Zei de Heer ook trouwens. In de tijd. Kortom, dat is het dan. En of het ook beleven inwendig. Nou, daar ontstaat het. Wij moeten het dan. En daar ontstaat de twijfel. En wat versta je daar allemaal onder? Nou ja, en dan komt dit, hè. Zijn we eigenlijk wel zalig of moeten we het nog worden? En daarna vinden we een hele reeks van teksten... Nou, een reeksje van teksten waaruit blijkt dat wij nog zalig moeten worden. Ook al zijn we al kinderen gods en naar onze ideeën wedergeboren. Begrijp me goed, daar waar men gelooft dat men alsnog moet zalig worden... daar kent men het begrip wedergeboorte. Nou ja, theoretisch wel, maar in de praktijk niet, hè. Het zijn geen onderwerpen van prediking en zo, hè. Ze hebben het over uitverkiezing en over genade en dat soort dingen meer. Ja, en over doop en belijdenis en nog zo wat. Maar wedergeboorte, iemand zei me toen, oprechte Calvinist, die zei me, ja, maar het komt maar 4 keer in de Bijbel voor. Dus bij ons wordt daar nooit over gesproken. Ja, serieus. Ja. Maar het punt is dat wij nou eenmaal in de Bijbel, en dat is volstrekt onbekend, ik weet niet waarom, want ik heb het van huis uit geleerd gewoon, maar dat wij in de Bijbel lezen in de praktijk over een drievoudige zaligheid, namelijk met betrekking tot geest, ziel en lichaam. Nou, help je dat gewoonlijk niet, want verleg dan eens uit wat het verschil is tussen geest, ziel en lichaam. En dan zeg ik, nou ja, als zodra je dat verschil hebt geïdentificeerd, hoe zeg je zoiets, hebt vastgesteld, dan heb je de mens meteen vermoord, hè? Want het zijn toch overlappende begrippen. En als je die dingen uit elkaar haalt, als je de wer van de pssst scheidt, zal ik maar zeggen. Dat is geiken, man. Nou ja, als je de web van de ps scheidt, dan heb je geen webs meer, hè? Nou ja, doe maar. Als je met de mens zo aan de gang gaat, dat is het probleem van de psychologen dus eigenlijk ook. Hè. Ze kennen allerlei onderscheidingen in delen van de mens. Dat leggen ze naast elkaar neer. En daarom moeten ze op zoek naar hoe die mens ook alweer in elkaar stak. De klassieke... Een klassieke toepassing van ook het psychologische begrip... dat de jongetjes de wekkertjes uit elkaar slopen... en dan het niet meer in elkaar kunnen krijgen... en hun speelgoed uit elkaar slopen... en dan niet meer weten hoe het in elkaar zit. En de psychologen hebben daar altijd een heleboel van over te vertellen... maar zelfs doen ze met de mensen precies hetzelfde... snijden hem in stukken, leggen het op een rijtje... en weten dan niet meer hoe het in elkaar steekt. Hebben jullie dat? Zo springt men met de natuur in het algemeen om trouwens, hè? Ze weten het niet meer, het zijn allemaal losse stukjes. Dat meen ik echt, hoor. Vandaar dat het idee van de hele mens... dat is meteen alternatief, hè? Die kon je bij de alternatieve geneesheren en dames terecht, hè? Die genezen dan de hele mens, of zo zeggen ze. De theorie is leuk, overigens. De praktijk is net zo beroerd als overal elders... De mens is zwak, ziek en misselijk, daarom heet hij ook zo. Enos, mens. En die gaat dood, dus ja, het is een onbegonnen zaak om dat in stand te houden. En daarom worden wij ook wedergeboren, hè? Ontvangen nieuw leven. Maar het punt is, we hebben zaligheid naar geest, ziel en lichaam. We worden ook geheiligd naar geest, ziel en lichaam. We zijn ook geroepen naar geest, ziel en lichaam. Doe nog eens wat. Het is altijd geest, ziel en lichaam. Het is drievoudig. Waarbij de geest de essentie is. Het allerbinnenste van de mens. De bron is van de mens. De ziel, dat is gewoon de praktische levende mens. In de praktijk van het leven enzovoort. En het lichaam, dat is waar je mee naar de dokter gaat. Ik wilde niet zeggen slager, maar... Want dat zou je verkeerd kunnen opvatten, maar ik bedoel, dat is waar je in snijden kunt, hè? In je vlees. Om zo te zeggen, dat is puur de buitenkant. En als de mens sterft, blijft die buitenkant over. Toch? En dat heet een omhulsel. Het is het enige wat je weggooit, dat is de verpakking. Maar het maakt wel deel uit van het geheel, uiteraard. Geest, ziel en lichaam. Maar de zaligheid heeft betrekking op geest, ziel en lichaam. En ik denk dat ik het wel eens vaker erover gehad heb, dus ik doe dat nou maar kort. Bovendien, je kan het allemaal zelf terugvinden. Wij zijn wedergeboren uit God, namelijk uit de geest. Als u mij vraagt waar staat dat woord wedergeboorte, geef ik net als iedereen het antwoord. Dat is in Johannes 3. Dat is niet de enige plek, maar dat is waar je het eerst aan denkt. Tenzij dat iemand wedergeboren is of wordt uit water en geest, want zo heet dat toch. Tenzij dat iemand wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk niet binnengaan. Dat is Johannes 3, vers 3. Hij kan het koninkrijk gods niet zien, staat er trouwens. En daarna zegt Nicodemus, die zegt, moet de mens dan andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Want dat verstaat hij onder weder geboren. En dan zegt de Heer, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Die uitdrukking is helaas misbruikt geworden en toegepast op de doop. Dat is jammer, want dan ben je de draad kwijt. De doop, ook in water, is een Bijbels beginsel. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar je moet het niet hieraan ontlenen, aan dit vers. Want dat is nou jammer. Dat betekent dus dat je de draad van dit verhaal niet gevolgd hebt. Het punt is namelijk, moet een mens dan opnieuw zijn moeders buik ingaan? Want hij wordt uit moeders buik geboren uit water. Vruchtwater heet dat. Dank u, zuster. Ja, hij wordt geboren uit water. U weet wel, de wateren breken en kijk eens wie eraan komt. En in gedachten stond ik nou aan de overkant bij Nuweiba. Ik ben vergeten hoe het daar aan de andere kant ook alweer heet. En dan breken de wateren van de Schelzee en kijk eens wie eraan komt. Een nieuw volk. Israël. Hebben u die nog? Zoiets. Die wateren breken vaneen. En dat is ook weer zo omdat breken in het Hebreeuws de betekenis heeft van vrucht voortbrengen. Kortom, dus brekende wateren. Ja, afgezien daarvan geloof ik inderdaad dat het toen van ijs was. Dat het bevroren water was toen, maar dat maar terzijde. Dat doet er nou verder niet toe. Maar zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Wat hier staat, maar dit is ik denk toch dat je dit een handiadis moet noemen als stijlfiguur. Namelijk, er staan twee woorden, water en geest. In dit geval twee zelfstandige naamwoorden. En in het geval van Hendiadis geldt de regel, staat in je taalkundige handboeken, als je die dingen tenminste kent. De stijlfiguur Hendiadis wil zeggen dat je twee zelfstandige naamwoorden, kunnen ook werkwoorden zijn trouwens, maar twee zelfstandige naamwoorden hebt, waarbij het tweede woord een sterk, zeer sterk, bijvoeglijk naamwoord is bij het eerste. Met andere woorden, indien iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. En dan is hij duidelijk, want het water van de natuurlijke geboorte is een beeld van de geest waaruit men wedergeboren wordt. En dat zich dat uitdrukt in de doortocht door de Schelzee, en dat zich dat uitdrukt in de doortocht door de Jordaan, en wat het maar was allemaal. Dat is zo, ja. Maar ook in de natuur dus, in de natuurlijke geboorte drukt zich dat uit. De natuurlijke geboorte is sowieso een uitbeelding van wedergeboorte. Om een heleboel redenen waarvan ik al dus zeg, die kan ik niet vertellen, want daar krijg ik een rode kop van. Dus dat gaat me niet lukken. Maar het is wel zo. Dus indien iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. Want het water is een beeld van de geest. En dat het zo is, dus dat blijkt uit het volgende hoor. Ik heb het alleen meteen maar verklaard. Indien iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat is de natuurlijke geboorte. En hetgeen uit de geest geboren is, is geest. Zodat u ziet dat wedergeboorte is een geboorte van geest uit geest. Daarom heet die nieuwe mens dan ook geest. Al was het maar omdat je die vooralsnog niet zien kunt. Maar ook omdat hij uit geest geboren is. En dat dat een goede term is en een goede opvatting blijkt weer uit het volgende vers. Nou ja, volgende versen. Vers 8. De geest, vertaald met wind. Want ja, de woordspeling, als het dat is, tenminste een woordspeling, die gaat in het Nederlands niet op. Dus de vertalers hadden een probleem. De geest, pneuma, vertaald met wind, dat kan. De geest blaast of waait. Zie je hoe leuk ze het vertaald hebben? De wind blaast. Dat had natuurlijk moeten zijn, de wind waait of de geest blaast. En toen hebben ze uit beide uitdrukkingen een woord gebruikt om dan toch iets van die woordspeling, van die, wat wij noemen dubbelzinnigheid, in die termen te bewaren. Ik vind het knap, hoor. De wind blaast waarheen hij wil, want dat is wat pneuma doet, waaien, of wat voor woord het maar is. Je kan ook gewoon zeggen, de geest doet wat hij wil. Maar goed, de pneuma blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, want pneuma, wind of geest, kun je niet zien. Daarom heet het ook pneuma. Alles wat niet zichtbaar is, of tastbaar is, heet nou eenmaal geest. Vandaar dat je in een beetje fatsoenlijk Grieks woordenboek, Hebreeuws mag ook via het Oude Testament, Ruach. Daar vind je een hele lijst van zogenaamde betekenissen van dat woord. In werkelijkheid, het is natuurlijk een lijst van toepassingen van één begrip maar. Hè? En het ene begrip is, het is onzienlijk en ontastbaar. Nou goed, en wat die geest doet? Nou, hij doet wat hij wil. Je kunt hem niet zien, je kunt hem niet tasten, maar je kunt zijn geluid horen. Maar je weet niet van waar hij komt. Net als met de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt. Ja, iemand zei, hij komt uit het oosten. Dan zeg ik, dat is mooi, dan krijgen we goed weer. Mooi weer krijgen we dan. Maar je weet het niet. Ze hebben ons op school trouwens verteld. Ik weet niet wanneer dat was. Maar ze hebben ons op school trouwens verteld dat de wind in de praktijk weliswaar lijkt te komen uit het oosten bij gelegenheid. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is alleen als je hier staat. Want in werkelijkheid gaat hij met een rondje, waait hij in het rond. En toen dachten wij, dat zal dan wel zijn van hoge drukgebied naar een lage drukgebied. Want dat gebeurt altijd met mijn fietsband, zal ik maar zeggen. Als er een gaatje in komt, dan de hoge druk, dan gaat de lage druk. Maar de wind doet het zo niet. De wind draait om zo'n hoge drukgebied heen. Hebben jullie dat nog? In het rond. In het Oude Testament schijn je daar ook over te lezen. Ik heb er mijn twijfels over of dat echt de betekenis is. Maar het idee is dat de wind terugkeert naar waar hij was. Naar zijn uitgang. Je weet niet van waar hij vandaan komt. Niet echt. Ziet het moeilijk? Als een auto in de straat rijdt bij ons, dan rijdt hij ongeveer van oost naar west of van west naar oost. Het kan best dat het ding uit het noorden komt. Maar tegen dat hij bij onze straat in moet, moet hij toch even eerst de hoek om, anders kan hij er niet in. He? Dan rijdt hij er voorbij. Zo simpel is dat. Lastig genoeg. Je weet maar van de geest. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je kan het namelijk niet zien. Je hoort alleen zijn geluid. Dat is hoe het werkt. Maar zo is ook een ieder die uit de geest geboren is. Dat wil zeggen, in ieder die uit de geest geboren is, is dus die geest, dat heet dus ook Heilige Geest logischerwijze. Zodat je nu begrijpt dat iemand die wedergeboren is, is wedergeboren omdat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Om de eenvoudige reden dat het volstrekt 100% hetzelfde is. hebben weer een denominatie opgeheven. Ja, en dus wordt dit beschouwd als een dwaalleer en vind je dus weer terug op een of andere internetsite. Zo werkt het, sorry. Maar iemand die wedergeboren is, heeft de Heilige Geest ontvangen. Ja, suffer, dat is volstrekt identiek. Iemand die geboren is, heeft die leven ontvangen? Of dacht u dat je bij wedergeboorte doodgeboren kunt worden? Ik bedoel, soms word ik er wel eens moedeloos hoor, van dit soort dingen. Omdat ze zo verschrikkelijk elementair zijn. Er is niks moeilijks aan. Je wordt wedergeboren uit de geest en dat is geest. En zoals je die geest alleen maar kunt vaststellen aan wat hij doet zo om je heen. Je hoort zijn geluid. Zo is het ook met het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben. Of dat u ontvangen heeft. Wij merken er iets van in de praktijk, maar we de vinger bijleggen kunnen wij niet. En dat kon Jung ook niet, al werd hij nog zo oud. Heb u dat? Dat weet je niet. Waar komt het toch vandaan dat de mens, enzovoort. Ja, dat weten wij niet, dat is geest. En zo is het in ieder geval bij de wedergeboren mens. Die is uit geest geboren, dus wedergeboren naar de geest dus. En het is zaligheid, want het is zaligheid, wedergeboren. Dat is naar de geest. Hebben jullie nog? Aan de andere kant van het verhaal heb je ook zoiets als zaligheid van het lichaam. Want van het lichaam wordt gezegd dat het lichaam vergankelijk is en blijft. En dat het aardse huis, deze tabernakel, zal vervallen of dan wel verbreken. En al dat soort dingen meer, het gaat voorbij. Wordt het dan niet zalig? Jawel, maar dan hebben we het over de opstanding. Want wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden, staat er dan, hè? Dus ja, maar dat is de zaligheid naar het lichaam en dat is pas in de toekomst. Hebben jullie dat nog? Vandaar dat wij inderdaad op geen enkele wijze enige aanspraak kunnen maken op of rechten kunnen laten gelden op lichamelijke gezondheid of iets dergelijks. Dat oude lichaam is dat oude lichaam en dat moet zich maar zien te redden, is het idee. En het wordt zalig, maar dat is pas in de toekomst. Begrijp me niet verkeerd. Het lichaam wordt beschouwd als heilig, omdat het het vat is waarin dat nieuwe leven zich bevindt. Maar in zichzelf, van nature, is het toch, blijft het toch gewoon dat de aardenvat. Hebben jullie dat nog? Dat te barsten gaat. Dat is een nette uitdrukking daarvoor. En daartussenin hebben wij dan de zaligheid van de ziel. En dat is wat je echt moet kennen, omdat dat de uitdrukking is voor de uitwerking van de zaligheid naar de geest in onze levenswandel. Ja, in ons lichaam dus. Maar dat wil zeggen binnen die verpakking, om zo te zeggen. Het lichaam zelf komt later aan de orde. Kortom, wij zouden, om het nou weer te vereenvoudigen, het onderscheid kennen tussen de zaligheid van de ziel en de zaligheid van de geest. En die van het lichaam natuurlijk ook, maar ja, die is makkelijk, dat is pas, dat weet iedereen, hè. Dat ligt in de toekomst. En daarna wijs ik u nog maar even op, dat kan ik nog net in 3 minuten voor de pauze doen. Daarna wijs ik u maar op dat wij hier in Jacobus hier spreken, lezen over het welk u zielen kan zalig maken. En daarna lezen wij in Jacobus 2, waar ik later nog op terug moet komen, dus doe het nou heel snel. Lezen wij in Jacobus 2, vers 14, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. En dit nu is een groot probleem geworden in het protestantisme. En het legendarische verschil ook tussen Luther en Calvijn eigenlijk. Een van de grote punten die het verschil uitmaken. Want het antwoord van Luther hierop is, dat geloof kan hem zalig maken. Het antwoord van Jacobus zelf wordt weliswaar niet gegeven expliciet, maar impliciet is het antwoord van Jacobus, nee, dat kan niet. En Luther zei, ja, dat kan wel. Want Luther was die man die, ik versimpelen, dat vind ik heerlijk, nu even. Luther was de man die struikelde over Romeinen 3 en zei, kijk, hier staat dat de mens gerechtvaardigd wordt en daarmee zalig wordt, behouden wordt enzovoort, uit geloof alleen, zonder de werken. Toch? Dat was het. En toen kwam Jacobus in Jacobus 2. En dus dat kan een geloof zonder werken iemand zalig maken? En zijn antwoord is nee, dat kan niet. En waarop Luther dan weer zei, nou haal die brief dan van Jacobus maar uit de Bijbel, want die hoort er niet in thuis. Hoewel dan net zo goed iemand... Nee, hij had het over een strooien brief en zo. Hè. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, oké, dan gooien we de Romeinenbrief weg en houden we de Jacobusbrief erin. Hoe kies je dan als je dan tegengestelde schriftplaatsen hebt? Want dat zijn tegenstellingen. Of niet? En het antwoord is simpel, dat is geen tegenstelling. Ze hebben het over iets verschillends. Dat wil zeggen, Paulus in Romeinen 3 heeft het over wedergeboorte als zodanig. Namelijk, ontvangt de mens eeuwig leven en op grond waarvan? En het antwoord daar is op grond van geloof alleen. En op grond van geloof alleen wordt hij met Christus opgewekt en ontvangt hij nieuw leven, want dat zijn die hoofdstukken daar in de Romeinenbrief. En dan is hij een kind van God. En Jacobus spreekt over kinderen gods en zegt, waarom moet het nou met het praktische leven? Niet dat de Romeinenbrief daar niet over gaat, die gaat daar ook over. Maar spring over naar Jacobus. Jacobus zegt, de mens is wedergeboren door het woord der waarheid, want God heeft hem toen daardoor verwekt. En hoe moet het nou verder? En het antwoord is, nou, de bedoeling is dat wat je dan intern ontvangen hebt en wat geest heet, ook zou uitwerken in je praktische leven. Dat staat in Romeinen ook, hoor. Echt wel. Maar het punt is dat die uitwerking in dat praktische leven is dus de uitwerking in de ziel, want ziel is het praktische leven. Is de wandel. Is iemands doen en laten. Zie? En dat zou, dat doen en laten, die wandel, zou ook zalig worden. En daardoor ontvangt men niet eeuwig leven. Dat is op basis van dat men eerst eeuwig leven ontvangen heeft. En op basis van de zaligheid van de ziel, om zo te zeggen, ontvangt men loon. Maar dat loon is niet het eeuwige leven. Dat loon is die kroon. Die aanstelling tot zoon, of hoe men heten mag. Waarmee je dus het verschil tussen geest en ziel moet kennen. Maar dat is al eeuwenlang hoogst problematisch. Maar je moet het kennen, het is niet anders. En ook begrijpen dat eeuwig leven als zodanig, dat is helemaal geen loon ergens voor. Dat is puur 100% enkel en alleen genade. Maar dat ons een erfenis wacht in de hemel, dan wel één kroon zeer schoon, dan wel een aanstelling tot zoon, of hoe het me heten mag, of inderdaad bekleed en overkleed worden, zijn allemaal begrippen die samenhangen daarmee met de zaligheid van de ziel, van de wandel als zodanig. Vandaar dat Jacobus zegt, ja, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, maar als dat in zijn leven niet tot uitdrukking komt, kan dat geloof hem zalig maken. Naar de ziel. Nee, naar de ziel niet. Naar de geest ook niet trouwens, maar dat is hij al op grond van geloof. En daarmee hebben we meteen dat probleem aangeraakt. Maar ik ga er niet uitgebreid op in nu. Maar we hebben meteen dat probleem aangeraakt van de goede werken, weet u wel. Moet de mens dan niet goede werken doen om zalig te worden? Niet om zalig te worden naar de geest. Maar wel om zalig te worden naar de ziel. De ziel is immers de werken van de mens. Het is zijn wandel. Zijn doen en laten. En ik ben er blij mee, met allebei. Ontvangen nieuw leven, gratis cadeau en geheel voor niets. En daarna opdat onze levens, nou kijk ik vanuit onze menselijk standpunt, opdat onze levens nou niet helemaal zinloos zouden zijn in deze wereld, krijgen wij een bediening dan wel een loopbaan en we krijgen daar nog loon voor ook. Een eindafrekening. Nou, beter kan je niet hebben. Dat wil zeggen, God zelf inderdaad geeft zin aan ons leven als zodanig. En dan maakt het hele verhaal dus toch tot iets zeer positiefs. Want anders zou het wel erg negatief zijn. Worden we ontrokken aan deze wereld die nergens voor deugt. En wij deugden ook niet. En toen werden we wedergeboren. En dan horen we weer niet bij deze wereld, maar bij een andere. En daar hebben we nou al. En wat moeten we nou de rest van ons leven? Vandaar dat die lui die zitten dan te wachten op hun sterfbed, weet u wel. Dus zodat ze kunnen sterven in de hopen des eeuwige levens. Want ze willen het niet eerder dan dat krijgen. Dat wil zeggen, als ze dat nu al hebben, dan moeten ze er hiermee. Dus dan blijven ze hier strijden om in te gaan. Maar ingaan willen ze niet. Dus het wordt toch een strijd om niet in te gaan. Ja, in de praktijk wel, ja. In de praktijk wel. Het zijn hele zware dingen voor mensen. En ja, zeer beslist. Maar je moet het onderscheid tussen deze twee dingen kennen. Het een heeft van doen met wie wij geworden zijn. Daar hebben wij deel aan. En het andere is het praktische leven dat daarvan het gevolg is. En dat heet nou eenmaal ziel in de Bijbel. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die expliciet spreken over de zaligheid van de ziel. En onder expliciet versta ik niet noodzakelijk dat precies die uitdrukkingen gebruikt worden. Maar dikwijls ook wel. En dus blader ik even terug naar Hebreeën, waar wij in dit verband al waren. We hebben in ieder geval in Hebreeën hoofdstuk 6... in vers 19, de uitdrukking, een anker der ziel. Dat is een bekende schriftplaats, omdat geloof en hoop, met name hoop, wordt uitgebeeld, zinnebeeldig, in de vorm van een anker. En dat is ontleend aan dit vers. Er wordt gesproken over een anker der ziel. Dat wil zeggen een vast beginsel. Met betrekking tot ons praktische leven uiteraard. Vandaar het begrip hoop. We hebben voorgestelde hoop, dat is vers 18. Welke wij hebben, vers 19, als anker der ziel. Het welk zeker en vast is, dat anker. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Met andere woorden, ons leven is, ons praktische leven is verankerd bij de Heer. Dat wil zeggen bij de troon der genade, die immers achter het voorhangsel is. Zoals eerder aan het eind van hoofdstuk 4 gezegd werd. En zoals later in hoofdstuk 10 gezegd wordt, namelijk: wij zouden ingaan tot de troon der genade met vrijmoedigheid op een verse en levende weg. En hoe het er maar staat allemaal. En het heeft betrekking op ons praktische leven. Gebaseerd op het feit dat wij een hoge priester hebben in de hemel. Als wij niet eerst wedergeboren waren, hadden wij die hoge priester niet. Want hij is de hoge priester van zijn volk, waartoe wij behoren. Dat was hoofdstuk 3 zelfs nog van Hebreeën. Sinds wij wedergeboren zijn, uiteraard. Hè? De anker der ziel. Maar later in Hebreeën hoofdstuk 10... zijn wij feitelijk in de, wat ik dan altijd maar noem, de praktische toepassing van de brief, waar de woorden uit hoofdstuk 4 herhaald worden, hier in Hebreeën 10, vers 22... zo laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, en laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden, dus vers 23... waar het begrip hoop in de Statenvertaling althans weer gebruikt wordt. En dat het gaat dus inderdaad over praktische dingen. En in dat verband staat er dat wij onderweg zijn feitelijk naar een erfenis of loon, of hoe dat maar heten mag. Er worden hier een paar verschillende uitdrukkingen voor gebruikt. In vers 34 van Hebreeën 10 heet het dat wij hebben in onszelf een beter en blijvend goed in de hemel. Een beter en blijvend goed, erfgoed in de hemel, als resultaat van onze levens. In vers 35 heet het een grote vergelding des loons. Dat is ook een misbruikte tekst. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft. De vraag moet zijn, vrijmoedigheid tot wat? En het antwoord is uiteraard om in te gaan in het heiligdom tot de troon der genade. Onstel onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude. En dat heeft een grote vergelding des loons, overeenkomend met het voorgaande vers, een beter en blijvend goed in de hemel. In het volgende vers, vers 16, heet het, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen. Dat wil zeggen, deel hebben aan hetgeen beloofd is. En dat is uiteraard die vergelding des loons, dan wel het blijvend goed in de hemel. Kortom, samenvattend heet het, vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is een, daar moet je drie keer over nadenken, dat moet voldoende zijn. En even de juiste vragen stellen, ter wille van de redekundige ontleding van de zin. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wie zal er uit het geloof leven? Iemand die al gelovig is dus. De rechtvaardige. Want iemand die niet gelooft is niet rechtvaardig. En er staat niet, de onrechtvaardige zal door geloof tot leven komen. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat, de rechtvaardige zal uit, dat wil zeggen op grond van geloof, leven. In de praktijk, het gaat over het praktische leven. Niet uit werken namelijk, der wet, maar uit geloof. Onder het nieuwe verbond. Hebben jullie dat? En wie dat niet doet, nou ja, daarover staat in het vers dat hier geciteerd wordt uit Habakkuk, is het geloof ik. Iemand niet doet, van zo iemand staat, zo iemand zich onttrekt. Mijn ziel, zegt de Heer, want de Heer heeft ook een ziel. Ja, die heeft ook een praktisch leven. Hij doet ook iets. Is actief. Dat is ziel. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. God heeft geen behagen in iemand, in een rechtvaardige, die zich onttrekt aan dat leven uit geloof. God heeft geen behagen in gelovigen die zich onttrekken aan het nieuwe verbond en zich in tegenstelling daarmee plaatsen onder het oude. Dat is wat hier staat. Zeker binnen de context. En dan vers 39, want daar ging het maar om. Want wij zijn niet van, wij behoren niet tot. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Want wie zich onttrekt aan, wel, de rechtvaardige, die zich onttrekt aan dat leven uit geloof, is onderweg naar verderf. Verderf van wat? Nou ja, van zijn ziel. Nooit gelezen, dus sommigen hebben het nooit gelezen. Maar er zijn er die onze ziel kunnen doden. Vreemd genoeg. Omdat geleerd wordt algemeen dat de ziel onsterfelijk is. Wat dat voor dwaasheid is, weet ik niet. De mens is een ziel en de mens is sterfelijk. En in Ezechiël lees je letterlijk de ziel die zonder zal sterven. En in Matthäus 10, vers 5, vers 28 staat dat je moet vrezen voor degene die de ziel kunnen doden. Dan wel de ziel verderven in de hel, staat er. Of in Matthäus 16, vers 26, dan gaat het over dat men schade leidt aan zijn ziel. Dus verderf. In Marcus 8, vers 36 staat dat ook. In Handelingen 3 staat zelfs in vers 23 dat alle ziel zal uitgeroeid worden. Maar dat soort dingen. Natuurlijk, daar kun je schade aan leiden. En waar ziel is, de wandel of gewoon de werken van de mens. Dat wat hij doet, waarmee hij zijn leven vult. Daarvan staat dat die werken zullen in het vuur geworpen worden. Dus 1 Korinthe 3. En als die werken bestaan uit hout, hooi en stro, dat blijft beeldspraak, dan zal het verbranden. Maar als het is goud, zilver en kostelijke stenen, dan doorstaat het het vuur. Dus de vraag is maar wat er van onze levens, van onze ziel, overblijft in de praktijk. Heb u dat nog? Dat is bepalend voor het loon dat wij ontvangen zullen. Of van die vergelding des loons. Enzovoorts. Maar goed, er staat hier, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Maar wij zijn van degene die geloven, dat in de zin van die leven uit geloof uiteraard. Die geloven tot behouding, redding. Tot behouding der ziel. Een ander woord voor redding is inderdaad zaligheid, dus vooruit. Tot behouding der ziel. En het is niet zo dat als je nou maar leeft onder het nieuwe verbond, als je daar maar onder stelt enzovoort, dat je dan wedergeboren wordt. Het punt is, je bent wedergeboren. Je hoort tot het volk van God. En dat volk van God wordt nu eenmaal geregeerd vanuit de troon der genade en niet van de heerschappij van de wet. Want wij zijn niet onder de wet, Romeinen 6, maar onder de genade. Dat is het. En voor een leven onder de wet krijg je geen loon. Ook al zou je in staat zijn, dat kan niet, maar ook al zou je in staat zijn je voor 100% te houden aan de wet, dan krijg je nog geen loon, want het was de bedoeling niet. Het was ook niet de bedoeling dat je de wet zou overtreden. Het was de bedoeling dat de wet geen rol speelt. Maar de genade, heb je die nog? Dus behouding der ziel, heet het. Het wordt in verband gebracht met... als je dan vraagt, ik zal het even langzaam doen... als je dan vraagt, hoe moet dat dan leven uit geloof... dan krijgen wij dus niet een theoretische uiteenzetting... maar krijgen wij praktische voorbeelden, rolmodellen in hoofdstuk 11. Doet maar zoals die luien deden. Trouw blijven aan het woord van God, enzovoorts. En daarna wordt er gezegd, dan kom je in hoofdstuk 12... Daarom laat ons met lijdzaamheid lopen. Nee, het stond ook eerst, laat ons afleggen. Alle last en de zonde die ons wellicht omringt. 12 vers 1, het lijkt toch verbazend veel op Jacobus 1. Laat ons afleggen en daarna laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En in Jacobus 1 heet het, laat ons afleggen en vervolgens ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Zodat je men beziet dat het lopen van de loopbaan dan toch heus in de eerste plaats nog steeds betekent dat men dat woord ontvangt dat in ons geplant zou worden. Bij loopbaan wordt dikwijls veel te direct gedacht aan, we moeten wat doen. En dat is ook wel de bedoeling, maar je moet eerst eten. Dat is, Gods bedoeling is dat wij gevuld worden met het woord van God, dat is duidelijk. Elders heet het weer het woord van Christus. Er staat, dat is Colossense 3, die heb ik al uit mijn hoofd een paar keer geciteerd. Er staat, laat ons afleggen, laat ons voor dood houden, maar laat ons ook aandoen. En dan vervolgens, en het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het is precies dezelfde uiteenzetting. Zie. En in Hebreeën 12 gaat dat dan verder met... dat vers, gij hebt nog ten bloede toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat is die van ongeloof. Dat is ook de zonde van dat men zich plaatst onder de wet in plaats van onder de genade, uiteraard. En het wordt in verband gebracht met de aanstelling tot zonen. Letterlijk in vers 6. De Heere kastijdt, dat wil zeggen, voed op. Hij geestelt, heet het zelfs. En iedere zoon die hij aanneemt, want het gaat om die zoonstelling. Het gaat om dat eerstgeboorterecht, zoals Jacobus het ook zei. Eerstelingen, opdat wij zouden zijn, was de bedoeling. Eerstelingen zijn er schepselen. Het heeft met ons praktische leven van doen. En het heet hier wandel. Vandaar dat je leest in vers 12, daarom richt wederop de trage hand en de slappe knieën, maakt rechte paden voor uw voeten, omdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Zo van weg met al die compromissen, gewoon recht door zee, wandel. En bij Petrus lezen wij dat wandel volstrekt hetzelfde is als ziel. Nou ja, daar gaat het dus over en daarna... vers 15, dat u weet waar het over gaat. Toeziende dat niemand verachteren van de genade gods. Niet dat hij verachteren van de wet gods. En vervolgens nog een keer hetzelfde, maar met andere woorden. In vers 16, dat niet iemand zei, een hoereerder, doe maar. Of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Als het je niks kan schelen, dat loon, die kroon, die vergelding des loons, dat eerstgeboorterecht, dan word je beschouwd als een hoereerder. Begrijp me goed, Esau werd gepasseerd voor het eerstgeboorterecht, niettemin bleef hij gewoon een zoon van Isaac. En zo gaat het met ons ook, daarom is het een voorbeeld voor ons. Ook wij kunnen dat eerstgeboorterecht in de praktijk laten schieten, missen, geen belang bij hebben. En dus onze levens anders inrichten. Niettemin blijven we gewoon kind van God. Maar die erfenis, dan word je niet overkleed, maar dan zul je naakt bevonden worden. In 2 Korinthe 5 zijn dat de woorden. Het hoofdstuk eindigt trouwens met vers 28 in één zin. Ik vind hem erg mooi. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Dat wil zeggen erven, zoonschap, koningen en priesters. Omdat wij dat ontvangen, laat ons de genade vasthouden. De herhaling van... die woorden die een keer of zes voorkomen in de Hebreeënbrief van... indien wij maar de belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Indien wij maar vasthouden. En hier staat het dus ook. Niet om wedergeboren te worden, uiteraard, maar juist omdat we dat zijn. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En zo niet, onze God is een verterend vuur, ontleend aan het Oude Testament. En vergis je niet, wordt gezegd tot gelovigen. Vanwege die ziel, die werken, heb je dat? Nou. Natuurlijk, als ik doorblader, kom ik in Jacobus 1, vers 21. Het welk uw zielen kan zalig maken, maar daar komen we vandaan. In Jacobus 5 vinden we trouwens de term nog een keer terug. Want daar staat in Jacobus 5, het laatste vers... dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert... een ziel van de dood zal behouden... Hoezo onsterfelijke ziel? Die zal een ziel van de dood behouden en menigte de zonde bedekken. Maar het gaat over precies dezelfde dingen als in Hebreeën. Namelijk dat men dat eventueel een zondaar, iemand die niet uit geloof leeft, binnen betrekkelijk smalle kader van Jacobus. Iemand die dus in de praktijk ongelovig is, net als in de Hebreeënbrief, dat als men zo iemand van zijn dwaalweg terug kan brengen, dan wordt daarmee een ziel, een praktisch leven, van de dood, van het verderf, behouden. En de uitdrukking komt dus volledig overeen met Hebreeën 10, vers 39. Maar daarna heb ik meteen ook dus 1 Petrus 1 open liggen. En daar staat dat wij, vers 9, dat wij bezig zijn te verkrijgen, onvoltooid deelwoord, verkrijgende, daar zijn wij dus mee bezig, als dat tenminste de goede term is, wij zijn bezig te verkrijgen het einde, dat wil zeggen het doel, u weet wel, doeleinde. Wij zijn bezig te verkrijgen het einde uws geloofs, het doel van uw leven uit geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dat is het dan. Want wedergeboren zijn we al, dat staat ook in ditzelfde hoofdstuk. Vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwigblijvende woord van God. Wel, diezelfde gij, wij dus, zijn bezig het doel van dat geloof te verkrijgen in de praktijk van ons leven, namelijk. En dat doel is de zaligheid van onze wandel als zodanig. En het heet hier de zaligheid der ziel. Dus een volstrekt praktisch ding. En daarnaast zou je meteen ook lezen vers 21. Dat eindigt met opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Dat zijn ongeveer dezelfde woorden als in Hebreeën, waar we zojuist waren. Hebreeën 6, die teksten van het anker der ziel enzovoort. Geloof en hoop. Vind je hier ook. Omdat uw geloof en hoop op God zou zijn in de praktijk, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Uw zielen gereinigd. Hebbende gereinigd. Maar in werkelijkheid, het betekent ook dat we daarmee bezig zijn. Hebbende is trouwens ook weer een onvoltooid deelwoord. Dat wil zeggen, dat is nog steeds aan de gang. Ik weet dat het Nederlands de indruk wekt alsof het al in het verleden gebeurd is. Maar dat is een misverstand dat berust op die vreemde Griekse werkwoordsvervoegingen. En de vertalers hebben daar nou eenmaal regels voor gehanteerd. Maar het wekt de verkeerde indruk, hè. In Efeze heb je ook zo'n uitspraak, Efeze 5, waar in de statenvertaling staat dat dat de Heer ons gereinigd heeft als gemeente. Nieuwere vertalingen hebben dat echt wel weer gecorrigeerd. En dan staat er dat hij bezig is dat te doen. Ons reinigende. U gereinigd hebbende, zegt de statenvertaling. Nieuwere vertalingen zeggen u reinigende. En dat zou hier ook moeten zijn. Hebbende uw zielen gereinigd? Nee, reinigende uw zielen. Uw wandel, dat is het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En dat gebeurt in gehoorzaamheid der waarheid. Dat wil zeggen, terwijl wij dat woord der waarheid dus ontvangen en in onze hart laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Met de woorden weer uit Jacobus 1. Zie? En let op dat er staat, dat het gezegd wordt tot degene die wedergeboren zijn. In het vervolg staat er trouwens ook, want ik lees maar even door. Alle vlees is als gras, daar ga ik niet op in. Maar dan vers 25. Maar het woord des Heren, dat is nog steeds dat eeuwigblijvende woord van God uit vers 23... Dan wel, het is hetzelfde als de waarheid uit vers 22. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. 2 vers 1. En dat moet bekend voorkomen nu. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen en wat het maar was, allemaal ook alweer. En welke snaakse woorden er nog maar meer zijn om het allemaal aan te duiden. Zoals we lazen in Hebreeën 12 vers 1 en in Jacobus daarstraks. Leg dan af, en in Colossense 3. Leg dan af die dingen. En als nieuwgeboren kinderkens, niet om nieuwgeboren te worden, maar omdat we dat zijn, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar, en dan komt die beeldspraak die doorgevoerd wordt, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat wil zeggen, en ik doe het nu maar even in het algemeen, naar het woord van God dan toch. De redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde, door die melk, door het woord van God, moogt opwassen. En ik weet niet of u misschien toch stiekem een andere Bijbelversie naar binnen gesmokkeld hebt. Maar de kans is groot dat er dan nog 2 woorden achter staan. Namelijk tot zaligheid. En die horen er te staan. En dit vind ik wel leuk, zulke dingen hoor. Ook dat het hier niet staat, dat vind ik ook wel aardig. Dat mag eigenlijk niet natuurlijk, maar ik vind het wel leuk, want het bewijst dat er ooit iemand geweest is, minstens 1 iemand, die moeite gehad heeft met die uitdrukking tot zaligheid. Zo van, we zijn toch al zalig, we zijn toch al wedergeboren, hoezo zouden we nou nog opgroeien tot zaligheid? Dat is vast een fout, dus die heeft die woorden weggelaten. Of iemand heeft in zijn Bijbel dat doorgestreept, in zo'n manuscript, zo voor zichzelf, zo van, dat kan natuurlijk nooit. En daarna moet iemand anders het overschrijven, want zo ging dat natuurlijk vroeger. Het is monnikenwerk, maar vooruit. En toen is die uitdrukking verdwenen in de tekst des receptus. En achteraf is vastgesteld dat het er wel degelijk moet staan. En het moet er ook staan, maar het punt is dat dat logischerwijze is de zaligheid van de ziel. En dat haal ik niet ver weg, dat haal ik uit een halve bladzijde eerder. Namelijk uit 1 vers 9. Verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En als er nu staat, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid, dan weet je dus dat het is de zaligheid van de ziel. En dat is wat het woord van God in ons gemoed, in ons hart zou bewerkstelligen. Want dat is het hele punt, de mens zou veranderd worden van binnenuit. Dat is iets wat de wereld niet kent. In de wereld moet alles van buitenaf, via onderwijs, maar dan toch in hoge mate via discipline. En daarom heet een beetje opvoeding van oudsher ook meteen kastijding en geesteling, zoals we er straks lazen. Want het moet van buitenaf worden het als het ware opgelegd. En wat er in de mens zit, ja, daar heeft men steeds mindere belangstelling voor. Om de dood eenvoudige reden dat er in diverse mensen zoveel verschillende dingen zitten, dat het in strijd is met het algemene ideaal van dat alle mensen gelijk zijn. Dat is 1. En het andere is, alle mensen zijn inwendig zo verschillend, en daar is ook in de praktijk niks aan te doen, dus we negeren dat. En dan hebben we ervan gemaakt dat de mens en dus de mensheid maakbaar is. En dat hij opgevoed moet worden en weet ik veel wat. En als iemand niet spoort, zal ik maar zeggen, dan wordt hij naar de quickfit gestuurd. Ik bedoel, naar de een of andere inrichting. En dan wordt die sporing een beetje bijgesteld. En dan wordt hij weer voorbereid op de maatschappij. En dan dat soort getop allemaal. Is het dan niet nuttig? Dan zeg ik, ik heb geen flauw idee of dat nuttig is of niet. Waarom moet ik dat zeggen? Ik weet alleen dat het woord van God ons verandert naar de inwendige mens. En dat is het enige wat werkt. het welk uw zielen kan zalig maken, maar het is het enige wat onze zielen kan zalig maken. Dat is het punt, het woord van God. En dus, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. En daarna, dat wil zeggen zaligheid de ziel. En daarna staat er meteen dat wij komen tot Christus als tot een levende steen. En in de Hebreeënbrief zou zoiets verder gaan met laat ons dan met vrijmoedigheid naderen en dus komen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de troon der genade, achter het voorhangsel. En hier heet het tot welke komen als tot een levende steen. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een priesterlijk volk en wat het maar wezen mag. Een volk in dienst van God namelijk. En zo worden wij zalig naar de ziel. En na die uitgebreide beeldspraak en citaten uit het Oude Testament komen wij inmiddels in 2 van 1 Petrus. In 1 Petrus 2, vers 11. Ben je nou toch, dus dat vertel ik dan ook maar even. Waar staat 1 Petrus 2, vers 11? Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Allochtonen staat daar. Want wij zijn hier vreemdelingen in deze wereld. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Langzamerhand moet het duidelijk zijn. Hè? Dat gaat weer over dat afleggen van die wereldse dingen. Die voeren krijg tegen de ziel. Tegen wat? Nou, het volgende zelfstandig naamwoord is wandel. Dat is wat het is, eigenlijk. Namelijk, houd uw wandel eerlijk, eerbaar zou beter geweest zijn, althans in modern Nederlands, met ere. Eervol is overdreven. Nou ja, dat is waarschijnlijk het ideaal. Maar eerlijk wil zeggen met ere. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Maar bedenk dan, vers 11 ging ook over onze ziel onder de heidenen. Waar we als vreemdelingen tussen verkeren, omdat we er niet thuis horen. En hier wordt dus het begrip wandel meteen verwisseld door het woord ziel of andersom. En dat komt omdat het hetzelfde is. Ik kwam trouwens van de week. Even kijken. Oh ja. Was ik in Psalm 103. Dat is ook een aardige. Psalm 103, vers 1. Ik vond hem wel mooi eigenlijk. Of hij helder is, weet ik niet. Maar mooi vond ik hem. Psalm van David. Psalm 103. Daar staat: loof de Heer mijn ziel. Het zijn twee zinnen. Loof de Heer mijn ziel. En al wat binnen in mij is, loven zijn heilige naam. En dat loven staat er niet bij. Dat gebeurt zeer dikwijls in de psalmen trouwens. Dat woorden worden weggelaten gewoon omdat ze al gebruikt zijn. En dan zijn ze niet meer nodig. En dat heet een ellipsis, een weglating. Maar de volle zin zou dus luiden: loof de Heer mijn ziel. En al wat binnen in mij is, loven zijn heilige naam. En ik weet niet of u de constructie van die zin nu volgt. Zijn heilige naam, dat is de Heere. Dat is zijn heilige naam. En mijn ziel, aan het eind van het eerste zinnetje, komt dan weer overeen met al wat binnen in mij is. Aan het begin van het tweede zinnetje, hebt u dat? Het is een introversie trouwens, een heel eenvoudige. Het begint zo. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin me is, loven zijn heilige naam. En waarom ik dat nou zo vertel, is om te laten zien dat ziel dus hetzelfde is als al wat binnenin me is. En niet alleen maar wat binnen is, zonder wat buiten is. Het is de hele mens. Als je iets doet met al wat in je is, dan doe je het dus met je Met je hele persoon, toch? Met alles. Met hart en ziel. Nou ja, doe maar weer. Dat is niks moeilijks aan. De totale mens. De mens is een ziel. En dat is de totale mens. En de totale mens, ja, dat is zijn wandel. Dat is wat hij doet, waar hij mee bezig is. En als hij nergens mee bezig is, is hij een dode ziel. Dat is erg zielig trouwens. Dus, dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. En wandel en ziel is uiteraard hetzelfde, want anders is het tamelijk onzinnige formulering hier in 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Heb u dat nog? Vermakelijk is natuurlijk dat ik nou toch voor me heb liggen ook 1 Petrus 3. Kan ik net zo goed even lezen. Die van, even kijken, vers 20, 3 vers 20. In de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, namelijk 8, zielen behouden werden door het water. Heb je dat? Zielen werden behouden. In de praktijk, ze hadden eerst de keuze gemaakt. En daarna werden hun zielen behouden. Dat wil zeggen, de keuze was gemaakt en ze gingen dus de ark in. Op de daartoe bestemde dag. En daarna leefden ze nog lang en gelukkig. Tamelijk lang. Nou, wat langer dan gelukkig waarschijnlijk. Maar daarin werden hun levens behouden, werd hun wandel voortgezet. En ze kwamen terecht op een vernieuwde, dan wel gereinigde wereld enzovoorts. Heb je die? Ja. Behouden is de ziel, dus. Wat zal ik nog eens lezen? Oh, natuurlijk, Filippenzen hoofdstuk 2. Ook een zeer omstreden vers. In verband met de vraag of men moet werken om zalig te worden of niet. En u weet het antwoord nu, hè? Zaligheid van de geest, niet door werken, maar door geloof. Zaligheid van de ziel. Ja, ziel is werken. Is iets doen. En Filippenzen hoofdstuk 2. De beruchte tekst. Vers 12. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Degene die niet geloven dat je zalig wordt door werken, hebben het volgende bedacht. Nee, met alle respect, maar je moet toch wat. Hebben het volgende bedacht. Namelijk dat het woord werkt zou moeten worden opgevat als werkt uit. Werkt uw zaligheid uit, want het is duidelijk dat het geschreven is aan mensen die al zalig zijn. Namelijk, ze zijn wedergeboren. Ze zijn kinderen Gods, ze zijn, wat zijn ze? Ze zijn heiligen die te Filippi zijn. Inclusief de opzieners en diakenen volgens 1 vers 1. En dus hoezo zaligheid bewerken of werken? Ze zijn toch al zalig, dus zeg maar, dat moet ze hem uitwerken. Maar dat is niet waar. Het is gewoon uw zaligheid bewerken. Dat wil zeggen door werken tot stand brengen. Dus iets overdreven gezegd, maar dat is het wel. Alleen je zou bedenken dat het daarbij gaat om de zaligheid van. Even checken. Wat is nauwkeuriger lezen, nog nauwkeuriger. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven? De zaligheid van wie? Ja, niet uw zaligheid, hoewel dat best gekund zou hebben, maar de zaligheid van uw ego, uw eigen, van uw zelf, van je ziel dus, want dat ben je zelf. Met hart en ziel ben je jezelf, toch of niet? Dat doe je toch met heel je hart, dan wel met heel je ziel, met heel je ego, met heel je... enzovoort. Dat is dus wat er staat. Je hebt hier dan een andere term voor ziel. Maar het gaat over precies hetzelfde. En dat het zo is, ja, dat blijkt uit de volgende zin. Achteraf is het allemaal niet moeilijk, hè. Want er staat want dit wordt de verklaring geacht te zijn van minstens het voorgaande vers. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Kijk, de lui die de uitverkiezing aanhangen, die leren dus dat hier staat dat God zelf in een mens werkt en hem daarmee tot bekering brengt. Of tot geloof brengt, want het geloof moet je toch gegeven worden. En dat soort dingen meer. Maar het klopt niet, het is God die in u werkt. In wie? In de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn met de opzieners en de diakenen. Dus de collectanten worden meegerekend, zeg maar. Maar goed, die zijn al zalig. Naar de geest, maar de zaligheid van de ziel... Ja, dat is afhankelijk van de loopbaan die men loopt, zoals we gelezen hebben. En daarna wordt vastgesteld dat het God is die in u en mij, in die gelovigen, in die wedergeboren mensen dus, werkt het willen en het werken. Let op hoe vaak het woord werken hier staat, hè. Vers 12. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven... Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Logischerwijze in die volgorde. Dat wil zeggen, God bewerkt in ons eerst het willen en daarna ook het werken. Dat willen ontstaat uiteraard door de inwerking van het woord in ons... Dat verandert ons van binnenuit en dat heeft dus invloed op ons denken, maar uiteindelijk op onze wil uiteraard. Hè? Je leert bepaalde dingen niet meer te willen, dat wil zeggen, sommige dingen wil je niet meer en sommige dingen wil je wel. Hè? U weet wel, dan leer je de mensen dat ze leven uit genade en dat men niet leeft onder de wet. En dan zeggen ze, ja, dus je kan maar raak zondigen. En een van de antwoorden daarop is dan natuurlijk, zou je dat willen? Ja. Ja. Ja, wil je dat dan? Ja, bedoel, dat verandert. En dat is wat God doet. En daarna geeft hij ook de gelegenheid om die wil uit te voeren. Dat wil zeggen, die wil die God in ons legt, daar geeft hij ook de mogelijkheid om die wil uit te voeren. Ik bedoel dit, wie eens opzieners aan begeert, dat is dus een wil, begeert een treffelijk werk en dan daarna moet toch de Heer dat doen op een of andere wijze. Goed, die dingen die vind je in het algemeen toch wel terug in de Bijbel. Hè? Maar het is God die in uw werk beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen, dat zijn woorden die... algemeen gebruikt worden in verband met de geestelijke gaven. Nee, in Romeinen 12 of in 1 Korinthe 12 in ieder geval. Het is naar zijn wil, naar zijn welbehagen. En dan staat er vervolgens, vers 14, bam, eroverheen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Alle dingen... Dan gaat hij weer, hè. Is het oude verhaal. Staat in je woordenboek. Alle betekent heel dikwijls niet. Alle. Staat erbij. In je woordenboek staat het. En anders dan in het mijne, maar vooruit. Al of allen of alles heeft gewoonlijk een beperking. Alles wat tot het bedoelde behoort. Het heeft een beperking. Alles binnen een bepaalde omschrijving of definitie of wat dan ook. Hè? Dat weet u toch, hè? Doet alle dingen, de vraag is dan dus nog steeds welke alle dingen. En dat moet duidelijk zijn uit het voorgaande vers onder het motto: als je niet oplet, heb je er niks aan. Het is God die in uw werk beide het willen en het werken doet alle dingen die God in u werkt. Zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij onberispelijk mocht zijn en oprecht zijn in de praktijk van onze levens. Kinderen God zijn er namelijk. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Zodat u dat weet, dat wij leven in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is die wereld om ons heen. Ja. Met al die complotten weet u wel. Te midden waarvan, onder welke, gij schijnt als lichten in de wereld. En dat is weer zo, omdat inderdaad dat woord van God in ons geplant wordt. Enzovoorts. Dat is nu eenmaal de positie van een priesterlijk volk. Om dat woord van God niet alleen te ontvangen. Maar ook om daaruit te leven en dat licht van het woord te laten schijnen. Voorhoudende het woord des levens. Mij tot roem tegen de dag van Christus. Enzovoorts. En daarbij gaat het ook om dat ik niet tevergeefs heb gearbeid, vers 16 en zo verder. En het wordt daarna gedemonstreerd in de rest van dit hoofdstuk. Want, om even de context aan te halen, de brief aan de Filippenzen hangt weliswaar rechtstreeks samen met Efeze ervoor en Colossense daarna. Maar Efeze en Colossense in hoge mate beschrijven de gelovigen als die hemelburger. En Filippenzen beschrijft diezelfde gelovigen dus als een vreemdeling hier op aarde. We hebben het net gelezen. Als een vreemdeling hier op aarde en in aardse omstandigheden nederig en dienstbaar. En dus aan het werk, ja, ergens mee bezig. God vult ons de handen. En ook hier krijgen we rolmodellen, net als in Hebreeën. Want de rolmodellen zijn hier in de eerste plaats Paulus. Vanaf Filippenzen 1, vers 12. Waar het heeft over zichzelf. Daarna is het rolmodel Christus, de Heer Jezus namelijk, moet ik zeggen. Dat is in hoofdstuk 2. In ieder geval vanaf vers 5. Maar ja, dat rolmodel wordt over het algemeen weggeredeneerd. Erg genoeg. Maar over de Heer Jezus die nederig was en gehoorzaam werd tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daarom zouden wij op hem zien en op hem zien de onze loopbaan lopen. Nu was ik in Hebreeën 12. Hè? Hetzelfde verhaal. Hij is het voorbeeld. Dat is Filippenzen 2. Dus eerst het voorbeeld van Paulus. Dan het voorbeeld van de Heer Jezus. En nu en in het tweede, laatste deel van hoofdstuk 2 het voorbeeld van Timotheus, maar eigenlijk van Epaphras in het bijzonder, bijgenaamd Titus, Epafroditus. Elders heet hij Epaphras namelijk. Hebben we dat? Rolmodellen, voorbeelden van een dienstbaar leven. En dat is het praktische van deze Filippense brief. En als het hier dus gaat over een zaligheid die nog niet bewerkt wordt, is het uiteraard de zaligheid van de ziel. En dat is het dan. Ziel is weliswaar onzienlijk. Wandel kun je weliswaar gedeeltelijk zien. Maar alleen het buitenste aspect ervan. En dat woord ziel is verdwenen in ons taalgebruik. Daar hebben de zielkundigen het naar gemaakt trouwens. Want die verwisselen de begrippen psyche en geest. En daarna zijn ze er nog in gaan snijden en hebben onderverdelingen daarin gemaakt. Maar het zijn echt twee verschillende dingen. Het woord ziel staat gewoon voor een mens. Ook staat ook gewoon in je woordenboek. Een dorp heeft een inwonertal van zoveel zielen. Hè? Ja, want het is gewoon de gehele mens. Ik zeg altijd, wat het lichaam betreft, dat kun je fotograferen. Wat de ziel betreft, ja, dat zou eigenlijk ook moeten kunnen, maar dat gaat je niet lukken. Dan heb je toch alleen maar het lichaam. De ziel zou je moeten filmen. Omdat het bewegend is. Iets doet. En dat is gewoon de identiteit van een mens. Ik weet, mensen gaan in zichzelf op zoek naar een identiteit. Het is eigenlijk een beetje dwaasheid. Hun identiteit is hun ziel. En die wordt gevormd door en in hun levenswandel. Er staat niet voor niks. God blies in die mens, geformeerd uit de stof van de aardbodem. En God blies in hem geest. Of hoe je het maar vertelt. En zo werd de mens... Niet een ziel, een levende ziel. Een levende ziel is eigenlijk een pleonasme. Want levend wil zeggen actief. Vanaf dat moment begon hij wat te doen en werd hij een levende, een actieve, een bezigzijnde, een wandelende ziel. Als je wil weten wie je zelf bent, kijk dan naar waar je mee bezig bent, waar je gedachten uitgaan, wat je leven vult. Ook al verzet je er soms geen voet of geen hand bij, maar dan nog, het is je ziel, het is dat wat actief is, enzovoorts. Dat is wie je bent. Daarom, dat kan je veranderen, in theorie. In ieder geval, het kan veranderd worden. Verwisseld worden wil ik niet zeggen. Maar het kan veranderd worden en je bent er zelf verantwoordelijk voor wat je doet en laat. Ook voor wat je denkt, overigens. Want ik weet wel dat bewezen kan worden dat de mens niet vrij is om te denken wat hij wil. Dat merk je namelijk als je hem verbiedt om iets te denken. Dat is een bekende verhaal van die witte beer, of was het een bruine beer? Wat het maar was allemaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat we onze bezigheden, onze belangstellingen enzovoort, die zijn bepalend voor ons denken. Je kunt je wel degelijk oriënteren, ergens op richten. Je kunt wel degelijk iets wegzetten. Vandaar dat het allemaal begint met leg dan af. Je kunt in ieder geval iets buiten je leven houden of proberen te houden, zodat je dat niet afleidt. Vandaar dat ik dan weer zeg, het is niet de bedoeling dat we ons bezighouden met het werk van de duivel, om dat dan te bestrijden. Want je houdt je dan bezig met het werk van de duivel. Houdt hij je bezig? Het kan nooit goed zijn. Je moet er eigenlijk niks van weten. Dat is het ideaal, hè? Je moet weten wat het werk van de Heer is, eigenlijk. Tegen het andere loop je toch wel op. Het is niet echt aan te ontkomen, maar het is wel degelijk een kwestie van... Dat was ook Filippenzen trouwens, maar ik zal nog even omslaan. Het is wel degelijk een kwestie van... Eén ding doe ik, 3 vers 14. Vergetende hetgeen achter is... In de zin van, daar is toch niks meer aan te doen. En strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar hetgeen voor is. En dat heet dan het wit. Wij noemen dat nog steeds het Nederlands een doelwit. Het doel namelijk. Wij jagen naar het wit tot de prijs of naar, dat kan ook. Naar de prijs der roeping Gods. Daar jagen wij naar. De prijs der roeping Gods. En wij zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. En dat is de prijs die wij zouden ontvangen. U weet wel, we lopen de loopbaan zodanig dat we een prijs zouden ontvangen. 2 Korinthe 6, als ik het goed heb. Zo uit het hoofd even. Daar jagen wij naar. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Enzovoorts. Waarna de apostel opnieuw zegt in vers 17... Wees mede mijn navolgers. En dan heeft hij het over de wandel. En daarna zegt hij... Want onze wandel, vers 20... Ons burgerschap staat daar eigenlijk... Is in de hemel. Daar horen wij thuis. En de beginselen, die hemelse... Nieuwtestamentische beginselen... De beginselen van achter het voorhangsel... Zijn de beginselen van de troon der genade... Die zijn de basis van ons christelijke leven, zo u wilt, van onze christelijke ethiek. enzovoort in het dien tot behouding der ziel. Dat wil zeggen, wij zouden, 2 Korinthe 5, wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en daar wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dus toch gaat het over de inhoud van ons leven als zodanig. Heb je dat nog? Ik bedoel, Bijbelse waarheid beperkt zich niet tot het idee dat we hier een beetje netjes moeten leven omdat God het wil. En daarna krijgen we misschien aan de andere kant van de dood, of wat het maar was ook alweer, in het hiernamaals krijgen we een ander bestaan of een ander leven of iets dergelijks. Dit is eigenlijk gewoon een heidense filosofie, vind je in alle godsdiensten terug. Het is heel wat anders. De Bijbel leert ons dat wij getrokken worden uit deze wereld, een andere plaats krijgen. Nu al leven volgens andere beginselen dan die dingen waaraan de wereld onderworpen is. En daarmee ons een kroon zullen verwerven met betrekking tot die nieuwe schepping. Dat is wat God in onze tegenwoordige tijd doet. En onze wedergeboorte is dus niet het eind van een strijd om in te gaan of iets dergelijks. Maar het is het begin eigenlijk ervan. Het is onze wedergeboorte, zodat we als kinderen Gods zouden opgevoed worden. En onze levens gebruikt zouden worden. Nou ja, wij zouden onze levens beschikbaar stellen aan onze heiland, aan onze hoge priester, logischerwijze. En zo begint dan ook inderdaad Romeinen hoofdstuk 12... met dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk, gezegd over een zondig lichaam, hè? Levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En het is omdat hij zijn leven daarin geplaatst heeft. En daaruit zouden wij leven en daaruit zou die zaligheid der ziel tot stand komen. En dat is inderdaad een zeer praktische aangelegenheid. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld, die onder de macht ligt, heerschappij van zonde, van dood en ook wet. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat wil zeggen de vrijheid van de heerschappij van de genade. De vrijheid van dat nieuwe verbond dat u van oudsher beloofd hebt en waarin wij in onze dagen mogen leven, zelfs als eerstelingen. Wij danken u daarom dat we uw kinderen geworden zijn en daarmee erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, opdat wij die vergelding des loons, die kroon, zouden ontvangen en zouden betrokken zijn in uw heerlijkheid straks in de toekomst. Want daartoe hebt u ons geroepen. Wij danken u daarom dat wij onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Ons aan u mogen overgeven, opdat u ons zou vullen met uw woord, maar vervolgens ook dat u willen en werken in ons zou bewerken. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen weer hier mochten zijn om uw woord te openen, om bepaald te worden, niet bij wat er in de wereld allemaal misgaat, maar bepaald te worden bij het goede werk dat u in ons begonnen hebt en zult voleindigen tot op de dag van Christus. Voor dat doel dragen wij onszelf dan ook aan u op, Vader. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.